Welkom bij het Vegan Geluid, de podcast voor een plantaardige toekomst.
Wat eten we vandaag? Is het zo moeilijk als het lijkt? Gordels om en geniet van de reis.
Welkom bij het Vegan Geluid. Wij nemen weer op een episode op afstand. Ik zit in Keulen, Rob zit in Enschede. Hoi Rob.
Hoi Alex.
En wij zitten deze keer niet alleen, want we hebben iemand te gast. Dat is namelijk de boer Vincent. Ik zeg hoi Vincent.
Hoi, goedenavond.
Hoi.
Wij bij het Vegan Geluid, en zo weten jullie luisteraars dat, hebben af en toe, want wij schroeien de discussie niet, ook mensen te gast die niet vegan zijn of die andere dingen doen buitenom de vegan wereld. En daarom gaan we vandaag in gesprek met boer Vincent. Want Vincent, jij hebt een hondenfokkerij en je verkoopt hondenvlees, als ik het goed begrijp, of als wij dat goed begrijpen. Koning hondenvlees, als ik het goed zeg. En volgens mij hebben jullie het best druk. Leg even uit, hoe kom je daarbij? En is daar vraag naar, hoe beland je in zo'n situatie?
Ja, het is een geleidelijk proces geweest. We hebben inderdaad een fokkerij. Uiteindelijk is het een boerderij natuurlijk, met fokkerijen inclusief, zeg maar. Het is ontstaan toen bij een vakantie in Amerika, toen we Elwood's Organic Dog Meat hebben ontdekt. En helaas was dat concept nog niet in Nederland aanwezig, dus zijn wij gestart, een aantal jaar geleden alweer. En we hebben het zeker druk, het loopt goed, al merken we dat er nog steeds een beetje vraagtekens worden neergezet bij ons concept, zeg maar. Dus vandaar dat het ook fijn is om met de vegans in gesprek te gaan daarover. Om te laten zien dat eigenlijk verschillen we niet zoveel.
En je zegt in Amerika heb je Elwood's Organic Dog Meat. Is dat dan volgens mij ontdekt? Bestaan die daar al lang? Gaat dat daar dan heel lang goed al? Of is dat daar normaal inmiddels al? Of hoe moet ik dat zien?
Ik denk dat normaal een groot woord is. Ik weet dat de eigenaresse, Molly heet ze, ontvangt best wel vaak bedreigingen helaas. Omdat mensen vinden het toch moeilijk om te zien dat honden als vlees worden verkocht. Dat hondenvlees bestaat überhaupt. Mm-hmm. Ze heeft het ook heel druk. Het is een goede business. Het is de grootste van onze ik wil niet zeggen bedrijfsketen, want dat zijn we ook weer niet, maar van onze samenwerking, om het zo maar te noemen. Maar ook daar zie je dat het best nog een lastig concept is voor sommige mensen, ook al is het allemaal biologisch.
En wat zijn dan de grootste, je noemde net vraagtekens die mensen hebben?
Ja, dat klopt. Het lijkt soms alsof mensen niet begrijpen dat je ook hondenvlees kan produceren, zeg maar, op een diervriendelijke manier. Dat ze allemaal denken dat, dat het slachtproces heel erg bijna griezelig is, zeg maar. Terwijl we het allemaal op de meest humane manier doen. Anders zouden we niet allemaal het keurmerk hebben op onze producten.
Maar is dat dan de meest humane manier, is dat dan anders dan hoe bijvoorbeeld koeien en of varkens worden geslacht? Of is dat hetzelfde als je het maar met zorg doet en lief voor ze bent? Dan is het goed. Aai je hond bijvoorbeeld nog voor die tijd? Of zeg je van, dat gaat een stap te ver?
Ja, het ligt een beetje aan het bedrijf en natuurlijk welke slagers ze gebruiken. Omdat wij in principe een klein bedrijf zijn en we werken alleen met lokale slagers die ook goed de tijd nemen voor het proces. Al onze honden worden verdoofd geslacht. We maken gebruik van CO2. Mm-hmm. Ze worden eerst met het gas verdoofd, dus ze krijgen er ook weinig van mee. Terwijl je ziet dat bij sommige grote boerderijen gebruiken ook een beetje verre veetransporten. Dat doen wij ook niet, omdat alles lokaal werkt en ook niet iedereen slacht verdoofd. Dus daar zit wel verschil in.
Dus feitelijk zeg je van, wij staan wat dichter bij onze dieren en doen het dan ook zo goed mogelijk, zorgen dat ze een goed leven hebben. Hebben jullie een goed leven keurmerk bijvoorbeeld?
Al onze producten hebben het 3 sterren Blij op de Boerderij keurmerk. Dat is het hoogste wat wij kunnen krijgen in deze categorie, zeg maar.
Ja.
Wij zeggen ook altijd, onze honden hebben een goed leven en eigenlijk hebben ze maar 1 slechte dag.
En dat is dan de dag van de slacht, want dat vindt natuurlijk niemand leuk en zeker die hond niet. Maar even daar wat dieper ingaan, want ik snap dat dit nu voor veel mensen wellicht al shocking is. Maar wat houdt dan bij jullie in een goed leven? Ik bedoel, want als je dat verkoopt en je hebt dat keurmerk, wat houdt dat dan in? Hebben ze dan echt enorm de ruimte? Ga je voordat ze naar de slag gaan nog een rondje bos? Of wat is dan in dit geval bij een hond een goed leven?
Ja, ze hebben inderdaad meer ruimte. Ze leven ook samen in plaats van dat ze, ja, je ziet soms in de varkenshouderij dat heel veel varkens in kleine kotjes staan, dat ze niet echt bewegingsruimte hebben. Onze honden hebben dat wel. We hebben ook speelvelden. En we zorgen er ook voor dat alle puppies en kittens, we hebben tegenwoordig ook een kattenafdeling,
okay,
dat die langer bij de moeder mogen blijven en niet meteen weggehaald worden om verkocht te worden als puppyvlees. Het duurt allemaal iets langer.
Oké, en wat is dan voor jullie de noodzaak of het idee geweest van we hebben niet meer genoeg aan hondenvlees, we gaan er nu ook katten bij doen? Dat is dan toch weer wat anders.
Ja.
Zou je bijna zeggen, puur commercieel of omdat er zoveel katten zijn?
Nee, het is meer commercieel inderdaad. Alle katten die wij verwerken, zeg maar, dat zijn ook zijn geen wilde katten natuurlijk. We fokken ze allemaal zelf. Het zijn zeg maar zuivere bloedlijnen. We willen niet, is het natuurlijk met de voedselveiligheid als je wilde katten binnenhaalt en zo, daar moeten we mee oppassen.
Ja.
Maar wat wij ook vaak zien is dat hondenvlees, hondenproteïne is vaak voor mensen zeg maar wat makkelijker te verwerken. Bijvoorbeeld varkensvlees is zwaar op de maag. Kattenvlees is ook heel gezond, het is heel mager vlees en het heeft ook een lage ecologische voetdruk, om het zo maar te zeggen, voetafdruk. Dus we vonden het mooi binnen ons concept passen.
Ja, en commercieel dan inderdaad, denk ik, aantrekkelijk voor jullie. Maar nu zullen er natuurlijk ook best wat mensen zijn, inclusief ikzelf, die dan zegt van ja, maar luister, een hond, een kat, daar is een huisdier. Een huisdier slachten, daar denken veel mensen ook niet echt over na, volgens mij in ieder geval. Zit er überhaupt dan een, heb je zelf een binding met die beesten? Geef je ze een naam of is het puur voor de slacht? Kweek je, fok je ze daarvoor voor consumptie? En maakt het dat dan anders of is het ook voor jullie nog steeds een huisdier?
Nee, we maken daar wel onderscheid tussen. We hebben ook een paar waakhonden in huis, maar dat zijn natuurlijk dan niet dezelfde vleeshonden, niet dezelfde zuivelhonden.
Want?
Ze worden anders opgevoed. Zeg maar alle puppies en kittens dus die wij fokken voor de slacht, voor het vlees, voor de melk, die leven hun hele leven op de boerderij.
Mm-hmm.
Die zitten niet bij ons in huis. Die worden toch op een andere manier ook gesocialiseerd. Het is een ander soort in die zin. Dus het zijn wel andere honden dan de honden die wij in huis hebben.
En hoe ben je persoonlijk dan zelf terechtgekomen bij honden en kattenvlees? Heb je, ik bedoel, misschien voordat het een business werd, heb je daar waarschijnlijk wel de een of ander moment gehad waar je dat hebt geproefd? En dacht van, prima, dat is eigenlijk wel lekker. Waarom? Hoe ben je bij dat punt terechtgekomen?
Dat kwam eigenlijk later pas, want mijn vader is de oprichter van Koninck in Nederland. Dus ik ben er vrij simpel ingerold, zeg maar. Dat is voor mij ook een klein beetje wennen. Maar goed, we eten allemaal vlees. Dus ik probeerde open-minded te blijven. Dus nog een tripje gemaakt naar Elwood. Kennis te maken met het concept. Ook een beetje kijken wat kunnen wij doen. Wat is de vraag in Nederland. En daar ook voor het eerst geproefd. En eigenlijk zit er weinig verschil tussen hondenvlees en bijvoorbeeld. Het smaakt wel een klein beetje naar rund, maar ik vind het toch iets malser, iets lekkerder.
En komt dat malsen dan puur omdat het dan een hond is? Of heeft dat er ook mee te maken zoals en op Elwood Farm, maar dan nu ook bij jullie het proces anders is? Behandelen jullie de beesten anders, de free range hond? Smaakt die daardoor anders of is hond per definitie, want ik moet bekennen, ik heb nooit geen hond gegeten. Dus ik ken het niet, kan er dan in die zin ook niet over oordelen. Maar is dat de hond aan zich die dan anders smaakt? Of is het de manier van grootbrengen, free range, voeding? Wat maakt dat bijvoorbeeld? En daar zullen we straks nog even naar verwijzen naar jullie website, want mensen die of gruwelen van dit verhaal of misschien wel geïnteresseerd zijn, we gaan het straks ook nog even over de website hebben, want die Labrador steak bijvoorbeeld, die je dan via jullie een website kunt kopen, komt dat dan omdat het hond is? Of is hond en kat per definitie ook alweer verschillend, of heeft het met de voeding te maken? Hoe doen jullie dat?
Ja, er zit wel een verschil in, maar het heeft wel veel te maken met hoe we ze opvoeden. Onze honden eten ook voornamelijk Nederlandse granen, dus ze krijgen ook goede voeding. We letten daarop, ze hebben natuurlijk veel beweging. En ja, we zeggen altijd, een blije hond is natuurlijk goed vlees, weet je. Dieren die niet blij zijn, die smaken niet lekker.
Nee.
Dus we zorgen er ook wel zelf voor.
En dan ook mooi dat je support your locals, dus dat graan hier gewoon uit Nederland komt. Dus je houdt het ook hier.
Absoluut.
In Nederland. En zijn er naast dus nu Amerika en jullie die het dan in Nederland doen, zijn er wereldwijd meer bedrijven die de honden of zelfs in jullie geval nu ook al katten fokken voor consumptie of?
Ja, er zijn er nog een aantal. Het is nog niet zo'n groot concept als bijvoorbeeld koeien en varkens en kippen. Maar er zijn er nog een aantal. We hebben nu ook een zusterbedrijf in Duitsland, in Spanje, Brazilië. Er zijn er een aantal. Italië is er volgens mij ook recent bijgekomen. Dus het gaat de goede kant op, maar ja, er is er nog wat werk aan de winkel.
En qua marketing werk aan de winkel... Hoe krijg je het dan zover? Want het verbaast mij eerlijk gezegd een klein beetje dat er dan steeds meer vraag is. Omdat wij, Alex en ik en met ons vele anderen als veganist altijd erg druk zijn om mensen een klein beetje bewust te maken van wat eten we dan nu? Nou, nu is dit een extreem ander verhaal. Maar blijkbaar... Qua marketing kom je dus dan een heel eind als je zegt van, nou ja, wij zijn, zeg je net, al geswitcht. Nou, niet geswitcht. We hebben zelfs als extra de kat opgenomen in ons assortiment. En dan Duitsland, Brazilië. Dus dan is er blijkbaar veel vraag. Is dat goed als ik zeg veel vraag? Of probeer je het gewoon en zie wel waar het strandt?
Steeds meer vraag. Veel is misschien, het staat nog niet opgewassen tegen de andere grote boerenbedrijven, maar we doen ons best.
En waar denk je, komt dat dan van? Is het een prijsvraag? Is het goedkoper? Waar denk je dat het vandaan komt? Is het een soort van, ik wil een keer wat anders? Ik ben nieuwsgierig. Is het dat een beetje? Wat heb je voor een gevoel waarom jou of jullie producten steeds beter verkopen, ook over de grenzen heen?
Ja, we krijgen af en toe ook wel nieuwsgierige mensen, dat speelt zeker mee. Maar het heeft er voornamelijk mee te maken, we doen bijvoorbeeld ook alles circulair. We zijn heel erg milieubewust en natuurlijk biologisch. En ja, je ziet toch dat mensen steeds meer afstappen van de kiloknallers en al dat soort, het goedkope, overgeproduceerde, ongezonde, niet diervriendelijke vlees. En ja, wij proberen gewoon heel erg transparant te zijn. Dat je veel foto's maken van wat er binnen de boerderij gebeurt. Het proces ook uitleggen. En ja, dat ontvangen mensen best wel goed. Ze vinden het toch fijn om in contact te staan met het dier wat ze uiteindelijk opeten.
En nog een vraag. Honden zijn natuurlijk ook de soort van begeleiders van de mens thuis. Ook helpen met zieke mensen. En katten worden ook als spirituele wezen gezien. En intelligente beesten eigenlijk. Hè? Is dat niet iets waar je denkt van... Liever niet. Het is misschien wel bij vaken of zo. Zijn we misschien wel beter opgesteld om dat zo te doen? Maak je daar een onderscheid? Of zie je daar helemaal geen onderscheid in?
We krijgen die vraag wel vaker. Maar wat mensen... Ja, soms krijgen we doen ook proeverijen op straat, dat we onze producten willen laten proeven aan. Bijvoorbeeld in Maastricht samen vaak tegenwoordig, wordt het wel goed ontvangen.
Bourgondisch, hè?
En dat argument horen. Ja, inderdaad. Ja, die zijn wel, best wel open-minded daar. Maar dat mensen er inderdaad toch een beetje van schrikken. Van ja, honden zijn toch slim, katten zijn toch lief en...
empathisch.
Maar er zijn, er zijn ook mensen die varkens als huisdier hebben. En wat mensen vaak niet weten is dat varkens intelligenter zijn dan honden bijvoorbeeld. Dus ja, het is eigenlijk een makkelijk argument om te weerleggen. Omdat als je daarover na gaat denken, dan zou je eigenlijk ook geen varkens moeten eten. Maar ja, niet iedereen is veganist.
Nee, want de vraag is er nog. Niet iedereen denkt erover na. En wat is dan in jouw beleving omdat, en dat geef je zelf ook al aan. En dat is natuurlijk zo. Die varkens die worden natuurlijk ook gewoon gefokt om op te eten. Daar zijn ze voor. En wat is bij jullie dan, als ik dat zo plat mag vragen, van ik vind het aan de ene kant, vind ik het verschrikkelijk. Ik ben zelf een enorme dierenliefhebber, heb zelf altijd gezelschaps- en huisdieren, hoe je ze maar noemen wilt, gehad. En zelf ook vroeger, toen ik nog eerst laat eet, vlees at, ik zei het verkeerd om, hè. Zo geschokt ben ik hierdoor. Eigenlijk ook zelf nooit bedacht van, nou ja, nu vreet ik eens even mijn hond op. Dus dat kwam ook gewoon domweg niet in mij op. Wat is bij jullie de hardlopen? Zit daar verschil in? Heb je één hond die veel meer verkoopt dan alle andere honden? Of gaat dat een beetje gelijk op?
Ja, we merken dat de grotere honden zijn toch wel populair. En vaak de honden die mensen toch wel vaak zelf hebben. Bijvoorbeeld de Labrador of de Duitse herder.
Ja.
Ik denk omdat ze daar toch wat meer dichtbij staan. We verkopen ook Chihuahua pootjes, zeg maar. Mm-hmm. Een soort van onze versie van chicken wings.
Ja.
Die bevallen ook wel goed. Maar dat kan er ook mee te maken hebben dat we ze verkopen in een bucket. Het is ook een bekend concept.
Ja.
Dat durf ik niet te zeggen.
En er past natuurlijk heel wat Chihuahua in zo'n bucket.
Ja. Zeker.
En zit daar ook nog onderscheid tussen dat je kijken jullie daar überhaupt naar voordat zo'n hond, of in dit geval bij jullie tegenwoordig ook katten, zitten daar verschillen in? Vindt de ene hond het erger dan de andere hond om geslacht te worden? Merk je dat honden minder intelligent zijn dan bijvoorbeeld dat varken wat we net al aanhalen, want die zijn, weten we allemaal, best heel slim. Is de hond dan veel dommer? Of hoe zit dat?
Het ligt denk ik een beetje aan de hond. Maar ja, we merken onze waakhonden, onze huishonden, die zijn natuurlijk net wat helderder, denk ik dan. Een beetje, die leven ook in huis, die kennen mensen, die zijn wat meer bekend met de wereld, om het zo maar te zeggen. Weet je, onze boerderij is mooi, is leuk, is heel comfortabel voor de dieren, maar daarbuiten zien ze natuurlijk weinig. Dus ik denk ook niet dat ze per se schrikken van bijvoorbeeld de korte rit naar het slachthuis, want ze hebben niks om bang voor te zijn.
Ik moet zeggen, ik heb je ontzettend veel moeite met dit gesprek, eerlijk gezegd. Maar aan de andere kant vind ik ook, je hebt wel het lef om hier te komen om met ons daarover te praten. En aan de andere kant, ik probeer de hele tijd over na te denken, hoe zou het zijn om hier een boer te gast te hebben, waar ik dan een keer bij ben. Ik bedoel, Rob heeft het gesprek al een keer gehad met een vleeseter, maar dat is nog wat anders dan iemand die echt een fokkerij heeft.
Ja, even voor de duidelijkheid, ook voor mij hoor. Ik zit hier redelijk open-minded en probeer een goed gesprek te voeren. Maar ik sluit mij, en dat moet ik dan jou ook even wel eerlijkheidshalve zeggen, ik hou me enorm in.
Ja, maar nogmaals, je hebt het lef om hierover te praten. En wat was geweest als een boer hier te gast is die varkens aan het fokken is, of rund. Dus het zou hetzelfde moeten zijn, het zou hetzelfde moeten voelen. Hè? Dus dat even denk ik misschien nog.
Transparantie is belangrijk.
Nu even tijd om dit interview te onderbreken voor het volgende. Ben je verbijsterd? Misschien wel verontrust? Koning hondenvlees is niet echt. Maar we hopen wel dat je zult nadenken over de eventuele woede of andere gevoelens die dit bij jou naar boven heeft gebracht. Wat zou het namelijk betekenen om je hart te openen voor het idee dat zogezegde voedingsdieren net zoveel liefde en vriendelijkheid waard zijn als bijvoorbeeld jouw hond of kat. Misschien is er niet zoiets als dieren die voor eten bedoeld zijn. Als koning hondenvlees of dit interview je van streek maakt, moet je misschien wel helemaal geen dieren meer eten. Als je nu nog luistert, kunnen we met een gerust hart en iets om over na te denken verder luisteren. Dank je wel. Verder met dit interview.
Je hebt het net even aangehaald. Je veelgestelde vragen, de frequently asked questions. Nou, als ik nou bij jullie website daarop kijk en misschien moeten we hem hier gaan oplossen. Duidelijk maken wie jij bent. Jullie verkopen helemaal geen hondenvlees. Ik ga je achteraf een mooi geluidje inbouwen om dit een beetje als een soort van relief te laten klinken. Maar Koning Hondenvlees is een fictief bedrijf. Veel van onze teksten en afbeeldingen zijn aanpassingen of namaak van reclameuitingen vanuit de bio-industrie waarbij veedieren vervangen zijn door honden. Dus even voor mij en Rob, even voor jou, even voor alle luisteraars, even doorademen. Je mag je even voorstellen, wie ben jij? Je bent niet Vincent de Boer.
Nee, ik heet eigenlijk James.
Welkom.
Dankjewel. Ik ben social media beheerder, vrijwilligerscoördinator en woordvoerder voor Koning. Ik ben niet de oprichter, maar ik zit wel in het management. We zijn een vegan activisteninitiatief.
Dat is goed om te horen. Het is, Rob en ik, we menen echt wat we zeiden, want je probeert je echt te verplaatsen in die situatie en open-minded te blijven. Maar dat gaat steeds meer wringen. Het wringt vanaf begin af aan. Maar dan probeer je nog een beetje acteur te zijn, maar dat is natuurlijk, zit diep in onze vegan activism DNA om hier nou een keer over te hebben. Wat jullie precies doen, want qua marketing is dit natuurlijk wel een hele andere manier om mensen bewust te maken van wat we doen met de dieren in onze massa-industrie, überhaupt in onze industrie, om dieren te kunnen eten.
Ja, absoluut. Ja, wij merken zeg maar dat, mensen worden in de eerste instantie heel vaak heel boos, omdat ze zoiets hebben van, honden, dat kan toch niet, bla bla bla. Maar ja, als je dan het gesprek aangaat, dan merk je toch dat inderdaad op een gegeven moment, dan ze hebben niet echt het argument meer, want alles wat wij doen, zogenaamd, wordt er net zo hard gedaan met andere dieren. En uiteindelijk, is het een beetje hoe je bent opgevoed. Want we hebben natuurlijk, we passen daar heel erg op met posten, maar bijvoorbeeld in Azië worden honden gegeten. We vermijden dat onderwerp een beetje, want we willen niet vingers gaan wijzen dat mensen dat ineens op hun gaan betrekken, want ons hele punt is van, er is geen verschil. Weet je, hun zijn zo opgevoed. Wij zijn opgevoed met de koeien en de varkens en de kippen. En dat is het enige verschil.
Ja, dieren zijn dieren. En dit is natuurlijk speciesisme, om maar weer een moeilijk woord erin te gooien, ten top. En dat komt bij veel mensen niet binnen. En ik vind het een te gekke manier om mensen tot nadenken te stemmen. Werkt het ook echt? Want jullie gaan de straat op. Mm-hmm. Ik heb zelf ooit een cube van Anonymous meegemaakt, bijvoorbeeld. Jullie zijn dus in die zin actief, ook op straat, spreken mensen aan en laten dan het Labrador steekje proeven of de Chihuahua kluifjes. Dat is trouwens ook jullie website. Kijk hem ook alstublieft gewoon allemaal nog eens na, want ik vind hem erg goed in elkaar zitten ook. Stemt enorm tot nadenken. Bereiken jullie dat ook bij de mensen op straat, of is het vooralsnog vooral de shock en het boos worden van mensen naar jullie toe? Of trigger je ook wel iemand echt die zegt van, nu snap ik het?
Ja, het is een beetje van allebei. Ik denk dat het doel met straatactivisme is soms een beetje zeg maar water bij de wijn doen, omdat het niet heel vaak gebeurt dat iemand echt een beetje on the spot meteen vegan wordt. It is what it is. Ja. Maar we hebben ook flyers en stickers, dus we kunnen altijd iets meegeven dat ze dan een beetje later kunnen gaan kijken hoe en wat. Mm-hmm. We krijgen zeker heel veel boze mensen. Ook wel eens nog niet echt agressie meegemaakt, maar ik weet We hebben nu een heus chapter in Maastricht, zoals ook Evi en Safe dat doen, zeg maar. En beide keren in Maastricht is de politie gebeld. Dus dat gebeurt ook. Maar ja, ook wel mensen die toch echt gaan nadenken van ja, eigenlijk heb ik niet echt een goed argument. En zelfs ook mensen die gewoon wel nieuwsgierig zijn en die het wel willen proberen. Omdat ze dus ook denken van ja, weet je, als ik varkens eten, kan ik ook honden eten.
Omdat dus dat feitelijk een dier is een dier.
Ja. Ja. Ja, ze snappen het dan wel.
Ja, wat zo sterk is, vind ik ook, is dat je, ja, je hoeft geen veganist te zijn of je erbij te hebben om uit te leggen dat er iets verkeerd zit. Omdat we zijn zo opgegroeid dat je eigenlijk geen honden en ook geen katten eet. Dat zit gewoon in die westelijke cultuur een beetje, ja, een stukje socialisatie. Ik vind het ook echt heel sterk. Het heeft gewoon een emotionele kracht. En als je een emotie creëert altijd een ervaring. Een veel sterkere ervaring dan als je iets gewoon theoretisch gaat lezen. Maar als je echt op straat bent of je luistert misschien deze podcast. En je was de eerste 20 minuten behoorlijk fucked up. Zoals Rob en ik. Terwijl we wel wisten waar we in gingen. Maar het doet toch wat met je. Dan heb je een emotionele ervaring gecreëerd. Die blijft wel even zitten. En dan hoef je misschien niet on the spot, als je nou luistert en je bent nog niet vegan, hoef je nou niet on the spot vegan te worden. Maar dat gaat wel, denk ik, even na klinken. Klingen, zeg je dat zo? Kun je
zeggen? Ja.
Ja, ik ben een Duitse, James, moet ik erbij zeggen. Dus, dat maakt het zo krachtig. Dat maakt die soort van activisme zo krachtig, want er zit een hele dikke emotionele lading achter.
Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk ook wel, wat mooi is aan Konings, zeg maar. Ik bedoel, ik werk ook met Animal Safe. Ik wil het geen werk noemen, maar ik ben ook actief bij Animal Safe. Animal Safe Movement. En ja, als je daarmee op straat staat, merk je toch dat mensen heel vaak gewoon doorlopen. Want wij staan dan natuurlijk dan met schermen van beelden uit de industrie. En mensen die zien dat en ze denken, ja, nou ja, wil ik niet over nadenken, hoeft niet, ik loop gewoon door. Kan je weinig mee? Ik bedoel, je kan ze moeilijk forceren. Dat is ook niet de bedoeling. Maar als het gaat om honden, dan juist die mensen die raken daardoor getriggerd, want dan willen ze niet wegkijken, want het zijn honden. En ik denk dat juist daarom een soort van bijna een gat opvullen, zeg maar, voor de mensen die anders niet daarnaar zouden luisteren. Dus in die zin denk ik dat we een, zeg maar, een nieuwe doelgroep bereiken.
Precies, het heeft een directe betrekking tot het dagelijkse leven. Wat je dus als het ergens anders gebeurt, ja, het gebeurt ergens anders. Dat kan mooi onder de carpet. En dan kijk ik niet, wat ik niet zie, dat is ook niet non-existent, zeg maar. Het gaat wel goed hier. Over die directe connectie met het dagelijkse leven verbonden, honden en katten. Jullie hebben natuurlijk op de site ook een soort van aanbodpagina. En daar zie je natuurlijk wel best wat vleesvoorbeelden. Dat zijn dan, neem ik aan, gewoon standaard beelden van varkensvlees, rundvlees. Of dit zijn gewoon beelden die normaal gesproken ook werden gebruikt. Stokbeelden of zo? Of?
We gebruiken gewoon, zeg maar, hoe noem je dat? Rechtenvrije foto's die we gewoon vinden op het internet. We gebruiken soms ook wel eens gefotoshopte of gegenereerde afbeeldingen. Helaas hebben we momenteel een beetje weinig mensen die dat goed kunnen. Dus mocht iemand zich geroepen voelen, dan zijn ze welkom. Maar we hebben een tijdje terug ook een hele mooie foto gehad van zo'n kraamkooi met een beagle was het, geloof ik, erin. Die ze normaal gebruiken voor varkens en die deed het heel erg goed. Omdat dat toch, ja, normaal zie je dat niet zo. Dus die willen we eigenlijk meer gaan gebruiken. Maar er zijn inderdaad heel veel foto's gewoon van, ja, koeienvlees en varkensvlees.
Wat zijn de contactpunten? Als nou een graphic designer aan het luisteren is en denkt van, daar wil ik wel een keer wat voor doen. Dat lijkt me gewoon precies de goede hoek waar ik mijn vaardigheden kan gebruiken. Waar kan die contact opnemen met jullie?
We hebben op de website een contactformulier. Maar we hebben ook een Facebookpagina, gewoon Koning Hondenvlees, en ook een Instagram.
Ja, zetten we allemaal in de show notes van deze episode.
Gaan wij doen. Heb jij tot slot van deze uitzending iets wat je naast jullie geweldige website en wat wij gezamenlijk in dit, met name in het begin van dit gesprek, hebben geprobeerd. Heb jij voor jezelf iets naar de luisteraar toe waarvan jij denkt van, nou ja, dan ga je misschien toch even iets anders over nadenken?
Nou ja, niet per se iets vanuit het hondenvlees, maar meer... we mogen ook spreken op de Animal Liberation Gathering. En we gaan een workshop doen over, ja, zeg maar, out-of-the-box activisme. Out-of-the-box reach. En ja, we willen toch altijd mensen aansporen om ook gewoon een beetje na te denken van, ja, hoe kan je zelf actief worden? Omdat dit juist zo'n niche is, zeg maar. En zo anders dan de andere dingen. Dus ik zou mensen liever, zeg maar, zelf willen aansporen om zelf na te gaan denken over zulke dingen. If that makes sense. Omdat we gewoon zien dat, ja, in de community, er zijn zoveel mensen die wel vegan zijn, maar nog, ja, toch afstand houden van activisme bijvoorbeeld. En dat is toch wel jammer. Want ja, we zouden zoveel meer kunnen in die zin.
Ja. Ja, hoe meer mensen zich uitspreken en duidelijk zijn, zoals wij met de podcast proberen, zoals jullie heel duidelijk met de website doen, zoals bijvoorbeeld Anonymous doet op straat met hun cubes, zouden er, en dat hebben we in de laatste episode, Willem Vermaat, jou ongetwijfeld ook niet onbekend, ook gedaan, die zegt dat ook letterlijk. Laten we nu zorgen dat wij samen, en dan is dat eigenlijk een beetje de hele vegan community, als ik dat zo overkappend mag zeggen. Zorgen dat ook dat verhaal duidelijk naar buiten komt. Zeg nu gewoon eens hoe het zit. En in jullie geval, laat nu dan ook eens heel duidelijk zien dat het feitelijk allemaal dieren zijn. Dat er geen verschil zou moeten zijn, zeg ik goed, tussen de kat, de hond en het varkentje. Want het zijn allemaal dieren die voelen en lijden. Dus sluit ik aan bij de woorden die ook Willem zei, die jij net zelf ook zei. Mensen zelf, blijf hierover nadenken. En voor jou en vele anderen blijf het ook vooral uitspreken, want dat is ook ons inziens de enige manier, de snelste manier om mensen tot nadenken aan te zetten.
Ja, absoluut.
Dank daarvoor.
Mooi, wij zetten een punt achter. James, heel erg bedankt voor je tijd en het toelichten. We gaan alle links in de show notes zetten. Als jullie luisteraars nu denken van, te gek, dan vooral daarop klikken en ook die nog even herhalend graphic designer is gezocht. Dus even het contactformulier opzoeken op die website. Als je ons als podcast wilt ondersteunen, dan op Spotify of Apple Podcasts heel graag een goede recensie achterlaten. Wellicht een leuke comment ook onder deze episode, want dat is een nieuwe feature. Je kunt bij Spotify inmiddels ook antwoorden. Dus je kunt ons wat sturen op deze episode en wij kunnen weer wat terug antwoorden. Dus het wordt een stukje interactiever in de Spotify section. Dus dat is leuk, daar kijken we naar uit. En anders, als je oldschool bent, wat ook helemaal prima is, info@hetvegangeluid.nl. All right, James.
Dankjewel.
Rob, doei.